Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 90, de versen 1 en 4. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. En door uw toren vergaat ons kwijnend leven. En wat wij daar verder vinden in Psalm 90, de versen 1 en 4. Deze gemeente is Psalm 143. Willen wij nu met elkaar lezen Psalm 143. En daar lezen wij het woord van de Heere in Psalm 143, een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen, als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastiglijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zou gelijk worden degenen die in de kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen. Want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb. Want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goedertierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht. De tekst voor de prediking vanavond is vers 2. Vers 2 waar wij lezen: en ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Zingen wij nu Psalm 143, het tweede vers. 143 vers 2. Gemeente, in deze laatste dienst van het jaar willen wij ook denken aan hen die in het afgelopen jaar ons ontvallen zijn. Op 13 maart overleed Willemtje Wilhelmina van der Laan van Wezel op de leeftijd van 97 jaar. En op 12 juli overleed Tini Visser Kacheland op de leeftijd van 82 jaar. Op 28 december overleed Kaatje Elisabeth Adriana van Dis-Peekstok op de leeftijd van 84 jaar. De Heere vertrooste de nabestaanden en schenk hen zijn genade. Wij lezen Psalm 39, vers 5. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijner dagen zij. dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdelijk, men brengt bijeen, en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Wij willen een ogenblik wachten. Dat zuster. Dan zullen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heere, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht. En elk geslacht heeft als het ware voor een onmogelijkheid gestaan. En zo kunnen wij het ook voelen, alsof wij voor onmogelijke situaties staan. In de opvoeding van kinderen, of in ons persoonlijk leven, of met bestrijdingen die er kunnen zijn, of eenzaamheid, of gedachten die zich vermenigvuldigen op deze laatste dag van het jaar. En zo, Heere, bent u ons toch geweest een toevlucht. Ook in wat wij noemen onmogelijke situaties. En zo hebt u ook hulp en uitkomst gegeven. Heere, u bent een onuitputtelijke bron van kracht en van troost en van zegen. En Heere, wij danken u dat u een eeuwigheidsperspectief hebt. En wij belijden u tot onze schaamte dat dat zo vaak bij ons ontbreekt. Dat wij mensen zijn die uit de aarde aard zijn. En dat we zo gemakkelijk letten op de dingen van dit leven en rekenen eigenlijk alleen maar binnen de grenzen van dit leven en van ons menselijk kunnen, terwijl u veel verder ziet, terwijl u een ander koninkrijk ziet, het koninkrijk van uw licht. En dat bent u nu, Heere Jezus, aan het bereiden. En wij geloven dat u bezig bent de laatste hand te leggen aan al die woningen in het huis van uw Vader. En dat u spoedig zult terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En Heere, wij bidden u of wij uit dat perspectief mogen leven. Dan zullen ook veel moeiten in ons dagelijks leven op de juiste waarde geschat worden. En dan zullen we er niet overdreven daarop letten. Dan komt alles op de juiste proporties te liggen in ons leven. En zo moet het toch ook. Heren, wij moeten toch uit het geloof leven. En het geloof ziet toch op de vergelding des loons. Het geloof ziet toch op die stad die fundamenten heeft. Het geloof ziet toch buiten onszelf op u. En het geloof rekent niet met eigen kracht en met eigen kunnen, want die hebben we uiteindelijk niet. Maar het geloof rekent met u. Ach, het rekent helemaal niet. Het geloof vertrouwt. Het geloof richt zich op u. En dat hebben wij nou zo nodig, Heren. Ook in ons persoonlijk leven, ook aan het einde van dit jaar. Heere God, wanneer wij terugzien op dit afgelopen jaar, dan mogen wij zeggen, Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn geworden. Dat hadden we wel verdiend. En vergeef ons dat we daar ook nog zo'n gebrekkig zicht op hebben. En wil toch van voor uw ogen wegdoen de houding die wij hebben, waarbij we onszelf veel te goed voorstellen en nog veel te hoog van onszelf denken. En tot onze schande belijden we het u, dat we zo vaak veel te klein van u denken. Heere God, wil die schandelijke houding bij ons allen veranderen. Doe ons leven dan uit dat geloof dat op u ziet. En wil genadig verzoening doen over al de zonden die ons hebben aangekleefd. De zonden die wij begaan hebben. Het vele wat we niet gedaan hebben, wat we wel hadden moeten doen. We belijden u dat wij in alles tekort zijn geschoten. Ook in dit jaar 2014. Heere, zie ons aan in genade. En niet naar uw recht, want dan zal geen mens voor u kunnen bestaan. En dan mogen we toch wel weer zeggen dat het feit dat wij er nog mogen zijn, dat wij hier mogen samenkomen op deze oudejaarsavond, is alleen te danken aan u, Eben Haezer. U hebt ons geholpen. U bent in ons midden geweest. Zondag aan zondag mochten we samenkomen onder de bediening van uw woord. U gaf genade en kracht, ook aan uw dienaar om te preken. Dat is een genadegave. En dat is ook een verantwoordelijkheid waar uw dienaar ook verantwoording van moet afleggen. Heere God, geef trouw in de bediening van uw woord. En geef, Heere, uw zegen op uw woord. Dat uw woord met kracht mag uitgaan tot ons. Ook in deze oudejaarsavonddienst. Waarin wij voor de laatste maal in dit jaar uw woord nog mogen horen. Heere, wees u in ons midden. Verblijd ons met uw werk. En wilt u blijven werken in ons midden. Heere, wij geven u reden dat u ons zou verlaten. En dan doet u ons geen onrecht. Maar Heere, wat u ook doet, wil ons niet verlaten. En wil ons niet overgeven aan het goeddunken van ons eigen hart. Maar schenk ons het voorrecht dat wij aan u verbonden mogen zijn. En dat wij u mogen vrezen. En dat uw geest ons zal leiden. En dat u op de eerste plaats in ons leven zal staan. Heere, wij bidden u om de krachtige werking van uw geest. En wij vragen u om geestelijk leven in ons midden, bij jongeren en ouderen, tot eer en lof van uw naam. Heb dank, Heere, voor de dagelijkse zegeningen ontvangen, dat niemand van ons tekort kwam. Er zijn zorgen, u weet het, sommigen ten aanzien van het werk, en anderen kunnen persoonlijke zorgen hebben. Er is verdriet. U weet het alles. Heere, wilt u daarin meekomen? En geef dat wij in al onze omstandigheden ons weg op u, de Heere, mogen wentelen. Wij bidden u voor de nabestaanden van hen die in dit afgelopen jaar overleden zijn. In het bijzonder wat nog begin deze week gebeurd is. Toen zuster van Dis Peekstok uit ons midden werd weggenomen. Vertroost de familie en wil genade geven komende zaterdagmorgen bij de rouwdienst. Heere, gedenk uw kerk dat ook in het afgelopen jaar vervolging heeft moeten meemaken. En waar menselijkerwijs gesproken rampen gebeurd zijn, waar kerken verbrand zijn, waar bibliotheken verbrand zijn, waar geen geld is om een nieuw kerkgebouw neer te zetten. Heere, wilt u toch uw gemeente daar uitbreiden en wilt u een kracht en een bezieling geven van uw geest, dat het mag blijken dat uw werk onoverwinnelijk is. En wilt u uw kerk daar uitbreiden en geven dat ondanks alle vijandschap van mensen uw werk door zal gaan. Ook in die landen waar vervolging is en waar nood is. Gedenk deze wereld in nood met al de spanningen en de onrust. En elke dag vallen er weer doden door allerlei rampen. Vertroost hen die verdriet hebben. En wij bidden u, laat uw evangelie in al de volkeren gepreekt worden. Want daarin wordt alleen ware troost gevonden. Wil, Heer, ons nu in deze dienst uw zegen geven. Ook hen die meeluisteren thuis, gedenk hen in genade. Hoor ons bidden. Heb dank voor al uw weldaden. En wees ons nabij om Jezus wil. Amen. Gemeente, er worden nu 2 collecten gehouden. Eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En morgenochtend bij de nieuwjaarsdienst om 9:30 hier in de kerk worden ook weer 2 collecten gehouden voor de kerk en de bouwkas. Nu dan voor de kerk en de kerkelijke kassen willen wij dan zingen Psalm 15, de versen 1, 2 en 3. Psalm 15, 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, door Gods goedheid zijn we weer gekomen aan het eind van het jaar. En zo mogen we ook dit jaar 2014 afsluiten. En op zo'n gelegenheid als oudejaarsavond zijn we geneigd om de balans op te maken. En zijn we geneigd terug te zien. En we hebben allemaal onze persoonlijke gedachten, onze conclusies. En als we terugzien, dan mogen wij zeggen dat de Heer ons in dit afgelopen jaar vele voorrechten geschonken heeft. Dat elke dag was de Heer er weer met zijn goedheid over ons leven. En als we terugkijken op dit jaar, dan zijn er ook elke dag vele tekorten geweest in uw en in mijn leven. En daarom is het ook gepast op de oudejaarsavond ons te verootmoedigen voor de Heere. En eerlijk voor de Heere te belijden. Onze zonden en tekorten. Ook al kunnen wij meer dan de helft ervan niet meer ons herinneren. Maar we zijn ook nog zo vergeetachtig. Ze liggen er wel. In mijn leven. In jouw leven, in uw leven. En daarom is het ook goed om na te denken op de oudejaarsavond over dit tweede vers van Psalm 143. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dat mogen wij ook wel zeggen. Heere, ga niet met ons in het gericht. En dan zouden wij niet kunnen bestaan. We mediteren dan over gebed voor oud jaar. We zien drie gedachten. Ten eerste afrekening. Ten tweede afkeuring. Ten derde afbidding. Gebed voor oud jaar. We zien ten eerste afrekening. Ten tweede afkeuring, ten derde afbidding. We zien dan de afrekening. Wat is dat, een afrekening? Jongens en meisjes, jullie kennen dat wel. Als je naar de winkel moet en je hebt wat spulletjes in je hand genomen en dan kom je bij de kassa en daar moet u afrekenen. Ja, dan moet je betalen. Je betaalt wat je verschuldigd bent. En soms wordt er in de misdaadwereld ook van afrekeningen gesproken. Daar lezen we nog wel eens over in de krant. En dan schieten de misdadigers elkaar dood. Dan hebben ze ruzie om geld of zo. Zo gaat het daartoe. Dat is vreselijk. Dat noemen ze ook afrekenen. En nu is de Heere, de Heilige, de Grote, de Barmhartige God. Onthoud alles wat mensen doen. En eens zal Hij ook, op een geheel rechtvaardige wijze, zal Hij ook afrekening houden met mensen. De mensen van deze tijd denken dat God niets doet. De meerderheid gelooft niet eens meer dat God er is. En daarom zijn ze ook niet bang voor God of voor het gericht. Ze spreken van vrede, vrede en geen gevaar. De Heer Jezus heeft dat ook allemaal voorzegd. Dat het zal zijn als de mensen waren voor de zondvloed. Toen ze werkten en ze bouwden en ze planten en ze namen ten huwelijk en gaven ten huwelijk en ze aten en ze dronken. Maar alles zonder God, totdat de zondvloed kwam. De Heere zal ook eens afrekening houden. Daar spreekt onze tekst over. Ga niet in het gericht. Dat gericht, Dat is de afrekening. Maar jongens en meisjes, wat is dan gericht? Wat betekent dat gericht? Nou, dat woord komt van rechten. Of recht spreken. Of recht doen. Nou, jullie weten, een rechter, die zit op zijn rechterstoel, die moet eerlijk recht spreken. En dan moet de rechter ook straffen geven die uitgedeeld moeten worden aan zo'n misdadiger. Zo'n rechter mag niet zeggen, we doen er maar zand overheen, u hebt gemoord, iemand anders vermoord, maar we doen maar net alsof het niet gebeurd is. Dat mag een rechter niet doen. Hij moet recht spreken. Nou, zo'n rechtszitting waar de rechter is en waar hij een rechtspraak doet, en een, dat noemen wij het gericht. Dus als iemand in het gericht staat, dan staat hij voor een rechter, die moet over hem oordelen. En als hij een misdaad gedaan heeft, moet hij gestraft worden, dat is eerlijk. En nu belijden wij elke zondagmiddag dat de Heer Jezus de rechter is van hemel en aarde. En hij komt straks terug. Dan niet als de lijdende man van smarten, maar dan komt hij terug als de verheerlijkte koning. En dan zal iedereen weten op dat moment wie hij is. Dat zullen ze gewoon weten. Want in Openbaringen 6, daar leest u van de mensen, alle mogelijke mensen, rijk en arm en belangrijk en minder belangrijk, leiders en slaven, die roepen allemaal, bergen valt op ons, wie zal ons bedekken, wie zal ons verbergen voor de toren van het Lam? Zo komt de Heere Jezus terug. Dan gaat de Heere God gericht houden. Dat gaat gebeuren. Misschien wel dit volgend jaar. Dat weten wij niet. Als een dief in de nacht. Opeens is de Heere daar. En daar moeten wij ook maar rekening mee houden. De Heer Jezus komt terug om af te rekenen met al zijn vijanden. Heeft de Heere God daar vreugde in? Nou, Gods woord zegt ons dat God geen vreugde heeft en geen behagen heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin heeft God behagen dat de goddeloze zich zou bekeren en zou leven. Maar de mensen hebben de goddeloosheid liever dan godsvrucht. De mensen haten het licht en komen niet tot het licht. Ze hebben de duisternis liever, want de mens is van nature vijand van God, wil niet naar de Heere luisteren, is geneigd God en zijn naaste te haten. En wanneer een mens daarin volhardt, dan komt de straf. Dan zal God afrekening met hem houden. En dat gebeurt eerder dan u en ik denken. Of de Heer Jezus komt terug, of u wordt tot de Heere opgeroepen. De namen zijn afgelezen van 3 gemeenteleden. Welke namen zullen aan het eind van 2015 moeten worden afgelezen. En nu zijn we nog in de dag van genade. Maar het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En daarom is het levensbelangrijk voor ons om na te gaan, hoe zal dat gaan met ons als wij in dat gericht komen? Want dat zal toch een vreselijke dag zijn voor goddelozen en voor schijnheiligen en voor hypocrieten en voor hen die gepreekt hebben in uw naam, Heere, maar die de Heere niet kent. Wat zal dat wat zijn dat oordeel van God, de afrekening van God, zou verschrikkelijk zijn voor de goddelozen. God laat niet met zich spotten. Het was toch vreselijk toen de wateren uit de hemelen en de wateren uit de aarde omhoog kwamen. En toen de hele aarde bedekt werd met een vloed. Dat was werkelijk verschrikkelijk. Zo kwam God om afrekening te houden, in het gericht te gaan met de goddeloze mensen uit de dagen van Noach. En het was toch een vreselijke dag toen vuur en zwavel regende vanuit de hemel op Sodom en Gomorra. En het was toch een vreselijke dag voor Korach, Datan en Abiram toen de aarde zich opende en zij levend naar de hel voeren. En dat zijn allemaal voorbeelden van het eindoordeel. Op die dag zullen de goddelozen afgescheiden worden van Gods kinderen. Daar zal geen Kaïn bij Abel staan. Daar zal geen Ismaël bij Isaac staan. Geen Esau bij Jacob. Daar zal het kaf van het koren gescheiden worden. En in die dag zal niemand zich kunnen verontschuldigen. En geen zondaar zal verborgen blijven. Dan zal de Heere zelf aanwijzen wie de onderdrukkers geweest zijn van zijn volk. Zoals deze boze Haman. Of de farao uit Egypte. God is alwetend. Hij is overal tegenwoordig. God weet alles over allen. Hij weet alles van uw en mijn leven. Hij weet precies onze houding. Hij weet hoe wij binnenin in ons hart zijn. En dat zal in het gericht naar voren komen. En dan zal er geen vluchtweg zijn naar Zoar voor de goddelozen. Er zal geen ark zijn om in te schuilen voor hen die buiten Christus zijn. Gods woord spreekt over dit oordeel. Henoch sprak er al van dat de Heere zou komen met zijn duizenden om te oordelen. En de psalmen spreken erover en de profeten en de Heere Jezus sprak erover en de apostelen dat de Heere een rechtvaardig oordeel zal uitspreken. De Heere komt met zijn gericht en dan gaat het er niet om of wij op aarde rijk of arm waren, of we bekend waren of onbekend, maar dan gaat het om één ding, dat wij geborgen zijn in de Heere Jezus Christus. Dat wij hier op aarde hem hebben leren kennen. En dat wij hem hebben leren te voet vallen. En dat we op hem gaan zien. Dat hij ons leven wordt, ons behoud. Hoe zal het met ons gaan? Met u en met mij, wanneer dat gericht komt. Nou, daar zegt onze tekst ook iets over hoe het dan zal gaan, want dan zien we ook afkeuring. Want wanneer God met u en mij zou doen zoals wij verdienen, dan ziet het er niet best uit voor mij en voor u, want David zegt hier, niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En dat zegt Paulus ook, er is niemand rechtvaardig, tot niet één toe. Allen zijn zij afgeweken. Wanneer de Heere u en mijn leven gaat nakijken en wanneer wij eerlijk op de oudejaarsavond de balans moeten opmaken, dan moeten we zeggen, onder die grote streep onder dit jaar en onder ons leven, dan komt daar met rode letters te staan, onrechtvaardig, tekort, afgekeurd. Dat geldt voor mij en voor u. Zelfs onze beste werken zijn met zonden bevlekt. En daarom zegt de profeet Jesaja, onze beste, onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. En dat wordt bedoeld vanuit het Hebreeuws, de maandelijkse onreinheid van een vrouw. Zo'n doek, zo'n kleed wordt weggeworpen. Dat zijn onze gerechtigheden. Zo staat het er. Vuil, geen waarde. Niets kan voor God bestaan. We kunnen niet beroemen voor de Heere dat we dominee geweest zijn. Dat we gepreekt hebben. Of dat we ouderling geweest zijn. Of dat we zondagsschoolonderwijzer geweest zijn. Of dat we zo lang in de kerk geweest zijn. Alles van ons, dat is onrein. Moet weg. Dat is niet overdreven, dat is niet wat sentimenteel, dat is niet wat emotioneel. Dat is de werkelijkheid. Zo geldt het van mij en van u. Wij zijn afgekeurd. Dat is wel een heel ontnuchterende boodschap. Want u en ik, ja, wij denken van onszelf, als we nou heel goed ons best doen, dan komt het wel goed met ons. En we willen wel onze eigen schande bedekken. Maar voor Gods aangezicht kan dat niet. Wij kunnen het nooit meer goed maken met de Heere. We willen wel ons leven verbeteren. Dat is ook de eerste impuls wanneer er aanvankelijke ontdekking is aan zonde en tekort. Dan willen mensen leven gaan verbeteren. Maar dan loopt hij daarmee vast en dan ziet hij, ik kan het niet. En dan wordt hij uitgewerkt voor de Heere. Zelfs Herodes die deed vele dingen toen hij Johannes de Doper hoorde preken. En hij hoorde hem ook nog graag preken. Maar Herodes bleef zondaar voor God. Niemand is rechtvaardig. Maar, zegt iemand, klopt dat wel? Want ik lees ook in de Bijbel, Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dus dan zijn er toch mensen die rechtvaardig zijn, dat klopt. Maar die rechtvaardigheid is niet uit henzelf. Die rechtvaardigheid is uit God. Dit is de rechtvaardigheid die Christus hen schenkt zonder enige verdiensten van hen. Het is een geschonken rechtvaardigheid. Maar hier in onze tekst gaat het om de rechtvaardigheid die wij in onszelf, uit onszelf zouden hebben. En die hebben wij niet. Die is er niet. Wij buigen steeds af. En zo moeten we onderscheid maken tussen de rechtvaardigheid die toegerekend wordt en de rechtvaardigheid die een mens van zichzelf meent te hebben. Want dit is nou het heerlijke evangelie dat wij ook bevoorrecht zijn geweest in dit afgelopen jaar te mogen horen. Dat God rechtvaardigheid toerekent en schenkt. En dit is nou de realiteit voor het kind van God. Die de Heere Jezus Christus kent als zijn toevlucht, als zijn hoop. Die zijn leven voor de Heer heeft neergelegd. Die beleden heeft, ook al heeft hij niet helemaal beleefd, dat hij onrechtvaardig is. En dat er niets van hem bestaan kan voor God. Maar hij die opgezien heeft tot deze borg, deze zaligmaker, tot de verhoogde Christus. Zij worden gerechtvaardigd door het geloof uit genade. Maar de rechtvaardigheid die de mens zelf probeert te verdienen, dat kan niet, dat bestaat niet. Niemand die voor Gods aangezicht leeft, is rechtvaardig. Kijk maar naar de schrift. Methusalem was de oudste in jaren. Simson was de sterkste in kracht. Abraham was de grootste gelovige en Jacob de sterkste worstelaar. Mozes de allerzachtmoedigste, Job de alleroprechtste. David de bekwaamste koning en Salomo was de meest wijze koning. En Johannes was de meest geliefde discipel en Paulus was de uitnemendste apostel. Maar niemand van hen was rechtvaardig in zichzelf voor God. En dat geldt ook van ons. U vindt, hebben sommige mensen daar wat moeite mee en vinden dat we wat overdreven. En dan, soms kunnen we ons ook wel heel eerlijk afvragen, ja, wat zondig ik eigenlijk nog? Ik doe mijn werk, ik probeer voor mijn man en kinderen te zorgen en ik ga naar de kerk en ik probeer het goede te doen. En ja, dat is heel mooi allemaal. Maar u weet ook wel, de gedachten, de woorden, de houding, ongeduld, hoogmoed, ondankbaarheid. Vul het maar aan. Zo was ook een jongen die zei ook tegen zijn dominee, ja, ik weet niet echt of ik, waar ik, wat voor zonden ik nou doe. Toen zei die dominee tegen hem, ja, al de gedachten die je hebt, zou je graag willen dat je moeder of je zuster al jouw gedachten wist? Oh nee, dat wou toch maar goed dat ze dat niet allemaal weten. Nou, God weet alles van jou, ook je gedachten. En hoe moet het gaan wanneer je voor de Heere moet verschijnen? Want niemand zal rechtvaardig zijn in het gericht van God. Maar de mens van nature leeft gewoon verder en heeft er niet veel last van. Van zijn onrechtvaardigheid, want het komt omdat hij buiten de Heere leeft, zonder God leeft. En dan weten we heus wel dat we een paar dingen wel verkeerd doen, maar we leven zo gemakkelijk door. Maar wanneer Gods geest ons bestraalt met zijn ontdekkend licht en we zien wie we werkelijk zijn en we ons leven eerlijk gaan leggen, plaatsen naast Gods heilige wet, dan zien we dat we voor God niet kunnen bestaan. En dan moet ik er ook belijden, Heer, ik ben melaats, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En dan zullen al de geboden van de Heer hem ook nog aanklagen. Het eerste gebod, ga maar gewoon na. Het eerste gebod zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En tot mijn schrik ga ik zien dat er zaken zijn waar ik mijn vertrouwen op zet. En dat er zaken zijn die ik meen te moeten hebben, omdat ik vind als ik die zaken niet heb, dan gaat het niet goed met me. Maar dat is afgoderij. Dat is ergens op vertrouwen. En dan zegt de Heer ook, ge zult u geen gesneden beeld maken. Maar hoe vaak bezien wij God niet met onze eigen ogen en vervormen wij het Bijbelse beeld van de Heer en hebben ons eigen beeld geschapen in onze gedachten van wie God is. Dan vervormen wij God naar onze smaak. Dan zeggen we, nee, zo ernstig hoeft het niet en God is toch liefde en dan vervormen wij het Bijbelse beeld van God. Dat is zonde tegen het tweede gebod. En de Heere zegt ook in het derde gebod, ge zult de naam des Heeren niet ijdel gebruiken. Hoeveel onnadenkendheid is er niet in het spreken over de Heere en over goddelijke zaken. En dat we wel deze woorden op onze lippen nemen, maar dat het hart toch niet vol eerbied vervuld was. En het vierde gebod, dat wij de Sabbat moeten heiligen. Maar als we ons leven overzien, wat was er toch veel tekort van oprechte heiliging in ons leven. Ook al gingen we trouw naar de kerk en ook al bezochten we geen plaatsen van goddeloosheid. maar dat toch er een gebrek aan heiliging was. En dat God een heilig God is die geheiligd moet worden. En zo kunnen we doorgaan, al de geboden van de tweede tafel van de wet. En dan is er zoveel wat we niet gedaan hebben, wat we wel hadden moeten doen. En dan de woorden die we uiten en de gedachten die we hebben. En zo maken we de schuld elke dag meer. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. We zijn afgekeurd door al de dagelijkse zonden. En daarnaast nog de erfschuld die we hebben. De verdorven natuur waarmee we geneigd zijn God en onze naasten te haten. En zo zijn we ook op de oudejaarsavond afgekeurd. En als God op ons moet zien wie wij zijn, dan kunnen wij inderdaad niet bestaan. En wanneer we dit allemaal horen, dan zijn we geneigd het wat toe te dekken. En het geneigde maar wat te vergeten. We willen er liever niet aan herinnerd worden. Maar wanneer Gods geest u te sterk wordt, dan buigt u. En ook al weet u heus niet meer allemaal wat u gedaan hebt, maar u zegt het toch, Heere, ook ik kan niet in uw gericht bestaan. U bent goed, maar ik deug niet. Die zonden, ik wil er wel van af. Ik wou het wel overnieuw doen. Dat kan niet. Ze kleven me aan. Er zijn mensen die erge dingen gedaan hebben in hun leven. Die worden bijna krankzinnig van de schuldcomplexen die ze hebben. En die ze niet van zich af kunnen schudden. Die 's avonds buiten omlopen. Met een geplaagd geweten. Een knagend, een brandend geweten. Dat is vreselijk. Nou, David begreep deze zaken. En ook al diende hij de Heer in oprechtheid van zijn jeugd af aan. En ook al had hij op God vertrouwd toen hij als herdersjongen die leeuw zag afkomen op de kudde. En die een lam wilde pakken en kon David twee dingen doen. Laat maar die lam of zijn eigen leven in de waagschaal stellen. Hij ging erop af en hij doodde de leeuw en redde dat lam. En weer hetzelfde toen er een beer aankwam. Toen heeft hij ook vertrouwd op de Heere. Deed David niet in zijn eigen kracht. Met een biddend hart is David op die beer afgestapt en heeft die beer gedood. En toen hij later voor het oog van het hele leger van Israël en voor al de legers van de Filistijnen het opnam tegen Goliath, dan beleidt David het ook, ik kom in de naam des Heren. En zo heeft David op de Heere vertrouwd, maar deze Godvrezende man moet de slotconclusie opmaken, niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En zo komen we op onze laatste gedachte. Dat is afbidding. De tekst, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En dan in het bijzonder de eerste woorden van deze tekst. Ga niet in het gericht met uw knecht. En nu gaat David, nadat hij het gericht van God beleden heeft. En beleden heeft dat hij afgekeurd zou moeten worden, David en alle mensen. Nu gaat David vragen om genade. Ga niet in het gericht met uw knecht. Hier vraagt David dat God niet naar recht met hem wil handelen, maar naar genade. David wil hier die rechtvaardige straf van God afbidden. En zo wil hij dat gericht van God daarin vrijgesproken worden. Misschien denkt u ook aan het einde van dit jaar 2014. Waar moet ik met mijn zonden heen? Met mijn onbekeerd leven? Met mijn boos hart? Waar moet ik heen? Ik ben nog onbekeerd. En ik vrees dat ik God niet ken. En ik vrees dat ik er nog buiten sta. Waar moet ik dan heen? Naar de woorden van deze tekst. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want die rechtvaardige straf kan afgebeden worden. Dat weet u. Want u weet, er is betaling. Er is balsem in Gilead. Er is een heelmeester in Israël. Er is een hoge priester die altijd leeft, ook aan het eind van dit jaar. Die ons ook nu ziet vanuit de hemel. Christus Jezus, hij leeft. Daar hebben we met elkaar over nagedacht. Hij is gekomen op het met kerst. Hoe de Heer Jezus in deze wereld gekomen is om zondaren met God te verzoenen. En hoe de Heer Jezus gekomen is terwijl de schaduw van het kruis al viel over de kribbe. Er wordt dan wel gezegd, symbolisch bedoeld, dat het kruis en de kribbe waren van hetzelfde hout gemaakt. Want Christus kwam in de kribbe om te lijden aan het kruis. Waarom te lijden? U weet dat. Betaling voor de straf. Betaling van de straf en voor de schuld. Aan de voet van het kruis. Daar valt die vreselijke last van uw schouders af. Daar mag u naartoe met uw onbekeerd leven. Waar u zo'n last van hebt. Bekering waar u de Heer om smeekt, waar u de Heer om vraagt. Maar voor uw eigen besef valt u er buiten. Er is een plaats voor u aan de voet van het kruis. Daar schenkt God volkomen vergeving. Daar geeft hij verzoening. Daar zorgt de Heer ervoor dat de schuld van zijn volk weggeworpen wordt in de diepten van de zee. En dat al de verdorvenheid voor Gods aangezicht bedekt wordt door de volkomen blanke gerechtigheid van Christus Jezus. En daar verdwijnt al het vuil uit ons leven voor Gods aangezicht. Als morgenmist voor de zon. Want het bloed van Christus geeft nog steeds volkomen betaling. En hij geeft een volkomen bedekking. En hij geeft het dat zover het oosten is van het westen, zover doet God de schuld van zijn volk weg. En dat volk dat leeft aan de voet van het kruis, dat dagelijks opziet tot hem en geen andere gerechtigheid heeft dan de gerechtigheid van Christus. Dat volk komt niet in het oordeel. Want die in de Zoon gelooft, die komt niet in het oordeel. Zij worden allemaal vrijgesproken. Zij mogen aan de rechterzijde van Christus staan op die dag. En dat zal een dag voor hen zijn van grote vreugde. De rechterhand van Christus, dat is de kant van genade en van het leven. En nu is de geest van God aan het werk door de bediening van zijn woord zondaren te brengen tot deze zalig maken. Dat ze daar belijdenis doen van hun overtredingen, ook van de vergeten overtredingen, ook van de verborgen overtredingen, ook van de zonde waar ze zichzelf niet meer van bewust zijn en de zonde van de jeugd die ze in dwaasheid begaan hebben. Maar daar aan zijn voeten mag volkomen verzoening verkregen worden. En daarom, wanneer wij de balans opmaken dit afgelopen jaar, dan is er maar één plaats voor u en mij. Dat is aan de voeten van Christus. En zo worden we voor de laatste maal in dit jaar nog gewezen op dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Ga niet met uw knecht in het gericht. En dat kan alleen maar om Christus wil. Omdat God barmhartig is en dat hij verlangt ernaar om genadig te zijn. En zo zijn we ook dit jaar 2014 begonnen. Weet u het nog? Op nieuwjaarsmorgen dat we nagedacht hebben over de langmoedigheid van God. En dat hij niet wil dat enigen verloren gaan. En dat hij ons daarom nog spaart. God is langmoedig over ons en wil niet dat wij verloren gaan. En dat hij daarom ook in dit afgelopen jaar ons zijn woord heeft geschonken. En nu zijn we aan het einde van dit jaar. Waar heeft dit jaar ons gebracht? Hebben wij gepleit op zijn langmoedigheid? Hebben wij gevlucht tot de Heere? Stond hij centraal in ons leven? Begeren wij in hem te leven en door hem te leven en met hem te leven en tot hem te leven. Zo behoort het te zijn. Dat is de gemeenschap met Christus. En dat is het hartenklop van het geloofsleven. En daar wil de Geest ons naartoe drijven. Wat een zegen. Wanneer de Heilige Geest uitdrijft naar Christus, wanneer de Geest ons de spiegel voorhoudt in dit jaar en ons vervolgens wijst naar die ene plaats waar wij die rechtvaardige straf mogen afbidden. Wat een wonder dat de verloren zoon nog terug mag naar zijn vader. Wat zou u of mijn vader gedaan hebben? Wat zouden wij gedaan hebben als onze zoon of als de erfenis nam en het verbruid heeft? Wat zou u doen? Maar wat doet God? Een verloren zoon mag nog terug naar zijn vader. En de vrouw in overspel gegrepen werd niet door Christus veroordeeld. En de onreine bloedvloeiende vrouw mocht nog de zoom van zijn mantel aanraken. Zie toch op de langmoedigheid van de Heere en vind daarin een heilige vrijmoedigheid en een heilige durf om uit te gaan, om het te wagen met de Heere, te zeggen, u Heere heb ik nodig en ik roep u aan om genade en leven en behoud. Ik heb niemand dan u alleen. Ja, zo mag u worstelen. Zo mogen geweldenaars het koninkrijk der hemelen nemen met geweld, pleitend op Christus alleen, met vrijmoedigheid. Want door Christus komt de mens niet in het gericht. En daarom is de Heere Jezus alleen onze enige verwachting en hoop. En het geloof zegt, Heere, u kunt mij rechtvaardigen. En daarbij hunkert uw hart naar de vrede die er ligt in God door Christus. En dan roept uw stem tot de levende God. Want u weet, bij de Heere is verzoening en genade. Dat is het geloof. Dat wil niet weg van de voeten van de Heere Jezus. En daar wordt het beleden, Heere, ik wil het voor u opgeven. Ik begeer dat u alles in mijn leven voor uw rekening neemt. En dat ik ook niet meer van mezelf ben, maar dat ik onder curatele sta. Dat u alles maar van mij overneemt, Heere. Zo moet het, zo wil ik het, Heere. Dan bent u de mijne en ik ben de uwe. Zo alleen kom ik onder dat gericht uit. Zo alleen heb ik vrede En kan ik in ware rust leven, wanneer mijn leven aan u toevertrouwd wordt. En weet u, er is haast om tot de Heer Jezus uit te gaan. Denk niet dat u nog veel tijd hebt. U mag nu komen. Denk niet dat u niet tot Christus mag komen. U mag wel tot de Heer Jezus gaan. Met al uw gebrek. U moet niet denken, ik kan pas tot de Heer Jezus gaan wanneer ik eerst heel gevoelig gestemd ben. En wanneer ik eerst veel tranen geschreid heb over mijn zonden. En u moet niet denken, ik kan pas tot de Heer Jezus gaan wanneer ik heel scherp ontdekt ben aan mijn zonden en verbroken ben. U kunt niet zonder de Heer Jezus. Hij is de enige. Aan zijn voeten leert u een verbroken hart. Aan zijn voeten leert u uzelf te kennen en hem te kennen. En zijn geest leert u ellende, verlossing en dankbaarheid. Hij doet het. Christus leert ons dit in een hoofdsom, onze ellende. Daar behoren wij te zijn. Als een rechteloze, een schuldig mens. Ook al beleven we dat niet altijd zo diep. Ook daar is trap en mate in. En ook daar is groei in de zondekennis. Daar blijft u maar in doorgroeien. En zo komt er ook een verdieping van de kennis van Christus in het leven. Dat gaat samen op. En ga vooral niet kijken naar anderen, naar hun belevingen en ervaringen, wat u gehoord hebt en dat u denkt, nou moet het ook zo met mij gaan, voordat ik tot de Heere Jezus mag gaan. En zo blijft u misschien wel op een afstand staan. Maar het gaat erom, u bent onrechtvaardig, hij heeft gerechtigheid voor u. Daar moeten wij zijn, pleitend op dat bloed van Christus. Wat een zegen om aan zijn voeten niet meer te verbloemen, uw leven en uw houding, maar daarin te zeggen, ik ben melaats en al mijn werken zijn maar gebroken bakken die geen water kunnen bevatten. En dan schamen we ons voor God, voor heel ons leven, voor al onze werken. En dan zien we dat het geen vergelijking is, het volkomen werk van Christus en al mijn verknoeide en bezoedeld werk. Want Christus alleen is goed. En rechtvaardig, maar wij niet. Ga dan niet in het gericht met uw knecht, dat is een mooie uitdrukking, uw knecht. Hoe wordt u een knecht van God? Ja, dat is een vraag. Hoe wordt u een knecht van een mens? Nou, dat kan denk ik op vier manieren gebeuren. U kunt knecht van een mens worden op vier manieren. De eerste, door geboorte. Dat gebeurde vroeger. Hadden ze slaven en die kregen kinderen. Die waren automatisch ook knecht en slaaf van die eigenaar. Door geboorte. Het kan ook zijn dat iemand gekocht werd. Gebeurde ook vroeger op de slavenmarkten. Dan kocht iemand een slaaf en die werd dan knecht van zo'n eigenaar. Het kan ook zijn dat een mens geroofd werd, meegenomen werd bij een oorlog. En dan werd hij geroofd en zo werd hij een knecht van iemand anders. Of het kan zijn dat iemand vrijwillig aan iemand zichzelf overgeeft aan een ander. En dan wordt hij ook knecht. Vier manieren om knecht van een ander mens te worden. Door geboorte, door koop, door verovering en door je vrijwillig over te geven. Nou, hoe wordt een mens nu een knecht van de Heere Jezus? Dat gebeurt ook op dezezelfde vier manieren. Men wordt knecht van God door geboorte. Maar dan spreken we over een geestelijke geboorte. Wedergeboorte. Dan wordt u door die nieuwe geboorte, krijgt u een nieuw hart, een nieuwe geest. En wordt iemand wedergeboren tot een levende hoop en tot een leven van dienst aan de Heere. En de liefde van God wordt in het hart gelegd. Door geboorte, wedergeboorte. Maar ook doordat iemand gekocht wordt. Want de Heere Jezus koopt toch zondaren met de hoge prijs van zijn bloed. Ze zijn toch vrij gekocht uit de macht van de boze. En ten derde, een mens wordt een knecht van de Heere Jezus door geroofd te worden. Hoe dan? Nou, de Heere Jezus is de sterke held, Christus, de machtige van God. En die heeft de sterke man gebonden en heeft daarna al zijn vaten ontroofd. En ook zijn slaven heeft hij geroofd. Zalig wanneer Christus in uw leven gekomen is en die ketenen verbroken heeft. En die sterke man die u gevangen hield, gebonden heeft en u geroofd heeft. En geplaatst heeft in de vrijheid van de kinderen Gods. En tenslotte wordt u ook knecht van de Heere Jezus door vrijwillige overgave aan God. En dat wordt door Gods geest bewerkt. Dan wilt u niet meer voor uzelf leven. Maar u zegt, Heere, neemt u mijn leven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ik wil niet meer weerstand bieden. Ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik heb het gehad met mezelf. Allemaal doodlopende wegen. Maar bij u heeft mijn ziel een heilrijk lot. Zo wordt men een knecht van de Heere, door wedergeboorte, door vrijgekocht te worden, door weggeroofd te worden van de macht van de boze en door die vrijwillige overgave. Bent u een knecht van God geworden? Hebt u in dit afgelopen jaar als knecht geleefd voor de Heere? Dan bent u gezegend. Als dat zo is, wil de Heere daarvoor danken. En wil vooral nooit denken dat het aan u lag. Het was vrije genade. Er waren anderen die waren netter en vriendelijker en liever dan u. En God heeft in zijn soevereine genade hen voorbij gegaan en gelaten in de ellende waarin ze zichzelf gestort hebben. En hij heeft u uitgezocht. Wil nooit vergeten dat God zo goed voor u geweest is. Of is het zo dat u vreest dat u geen knecht van God bent? Dat u nog voor eigen rekening leeft? Dan hebt u geen gerechtigheid. Dan kunt u in dat gericht niet bestaan. U leeft zonder Christus. Als we buiten de Heere Jezus leven, dan zijn we nog onder de toren van God. Besef toch de werkelijkheid. Dat dezezelfde Christus, die geleefd heeft op aarde 2000 jaar geleden, dat hij is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel, dat hij de rechter is van hemel en aarde, dat hij alle macht heeft in hemel en aarde, en dat hij ook altijd leeft, ook nu, om uw zaligmaker te zijn. Besef toch dat als we ver weg bij hem vandaan leven, dat we ellendig eraan toe zijn. Buiten hem is geen leven. Wil dan nog in deze laatste uren van dit jaar, zoek dan toch nog een stil plekje om uw knieën te buigen en te zeggen, Heere, dat ik toch niet dit jaar zal uitgaan zonder u. Ik moet uw knecht worden. En dat ik vrijgesproken word van het gericht en eeuwig met u mag leven. Amen. Willen wij zingen Psalm 64, de versen 1 en 10. 64, 1 en 10. Zullen wij bidden en danken? Voor de laatste maal, Heere, in dit jaar mogen wij als gemeente voor uw heilig aangezicht komen. En dan willen wij u danken voor al uw trouw, voor al uw goedheid, voor al uw onverdiende zegeningen, voor al de weldaden, voor al de bescherming, voor al de bewaring, ook in dit afgelopen jaar. En voor het evangelie dat we hebben mogen horen, ook nog op deze oudejaarsavond. Heere, wij kunnen niet voor uw gericht bestaan. Dan worden wij afgekeurd. Ja, dan moet er een afrekening plaatsvinden. Dan wordt het eeuwig omkomen. Maar Heere, wij mogen bidden tot u en zo'n ramp afbidden, omdat u een weg ter ontkoming hebt opgericht. Dat er een plaats bij u is, dat er een kloof in de steenrots is, waar er bescherming is, waar een toevlucht is. Dat er voor ons een ark van behoud is in u, o Heere Jezus Christus. O geef dat wij uw knechten mogen zijn of worden. Dat we in ons leven aan u verbonden zijn. Trouwe God, Wees ons nabij. Wil in uw gunst een naprediker op uw woord zijn. Wil genadig verzoening doen over al onze tekorten, de zonden, de gebreken die ons allen aankleven van dit afgelopen jaar en ook de tekorten in deze dienst. Heere, gaat u met ons deze avond, bewaar ons voor zonde. Zegenen ieder van ons in het persoonlijke waarin we mogen zijn. En breng ons, kon het zijn, morgenochtend weer in uw huis om het nieuwe jaar met u te beginnen. Heere, wees ons zo genadig. Gedenk niet aan het kwaad dat wij bedreven. En versier ons met de gerechtigheid van Christus. Om Jezus wil. Amen. Willen wij nu, gemeente, staande zingen Psalm 79, het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.